Welkom bij de roze radiopodcast Culti Culti. Met vandaag een persoonlijke mijmering over een gebeurtenis in een Thais restaurant. Cultchroniqueur Mark Hesselink over Hollywood-legende Rock Hudson.
Look, I don't know what's bothering you, but don't take your bedroom problems out on me.
I have no bedroom problems. There's nothing in my bedroom that bothers me.
Oh, that's too bad.
En zometeen een mooie ontmoeting met de hoofdrolspeler in een prijswinnende documentaire op het Amsterdams Buurtfilmfestival, namelijk beeldend kunstenaar Isa, die zal vertellen over haar kunst, haar minimalisme, haar liefde voor de wallen en over haar leven als intersexe persoon. Maar nu eerst een gedicht. En dat is deze keer van de hand van Perfume Genius en het heet Het is een spiegel. Wat hoopte je daar te vinden aan de rand van de horizon, dat jij mij hier achterliet dolend met niemand om me vast te houden? Je zocht het licht van een peuk op de vloer, alsof dat het kon uitleggen, die vage malaise in ons huis. Wat stelt het eigenlijk voor dat volwassen zijn? Ik schrik nog steeds als er een man aanbelt. In de kelder poets ik laarzen op een rij, terwijl ik liever buiten was geweest, vrij op eigen benen. Het is een heilige onrust die je blik afleidt van wat er nog komt, een koor dat zich naar ons uitstrekt. Zwermen volgen je waar je ook gaat. Een sirene, zacht gejammer, breekt me af, langzaam, liefdevol. Mijn leven ligt open als een diamant, net buiten de deur. Kan ik vertrekken, zonder alles opnieuw te hoeven voelen, de echo's gewoon laten zingen voor zichzelf? Kan ik verder, zonder precies te weten hoe het zat, terwijl herinneringen gonzen als een bijennest dat je per ongeluk aanraakte? Die heilige onrust die je blik weghaalt van de horizon, een koor, een zwerm, altijd vlak achter je. De sirene, diamant, mijn leven open. Het is een spiegel. Naar beneden.
What do you get from stretching?
Thank you. Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Isa.
Ja.
En vandaag zitten we in het hart van de Wallen bij kunstenaar Isa. Wat betekent deze buurt voor jou?
Ontzettend veel, omdat ik mezelf kan zijn. Ik word hier geaccepteerd zoals ik ben. En ja, er zijn altijd wel eens problemen, maar die heb je overal in de stad. Maar over het algemeen word ik hier heel goed geaccepteerd.
Geen mensen die rare opmerkingen maken?
Nou, het gebeurt wel, maar dat zijn dan mensen die van buiten de buurt komen. Niet echt mensen die hier in de buurt wonen.
Hoe lang woon je hier al?
Bijna 2 jaar. Maar ik ben wel bekend in deze buurt, want mijn familie woont hier en ik heb heel veel vrienden waar ik altijd al kwam. Dus ik kom in principe al 50 jaar in deze buurt.
En wat trekt jou zo aan hier?
De sfeer, de gezelligheid. Ik hou van de oude stad. Dat is sowieso leuk. Maar ook de acceptatie.
Je zit hier echt Casa Rosso, sekswerkers als buren,
ja.
Zou je kunnen zeggen. Heb je daar ook contacten mee?
Ja, Casa Rosso zijn hele aardige mensen. Ze organiseren vaak leuke dingen voor de buurt. En de sekswerkers ook. Ze kennen mij, ze groeten me ook. En ze letten op elkaar, ze letten op mij. Er is een groot stuk sociaal controle, want ze staan de hele dag voor het raam.
Ze zien alles.
Ja. Ze zien alles. En laatst was er een meisje die wilde de haar knippen, maar die had geen schaar. Dus heb ik van boven even een schaar gehaald. En sommige meisjes word je echt bevriend mee. Omdat je ze iedere dag ziet en je maakt een praatje. Of ik neem eens een pak melk voor ze mee. Laatst was er een meisje, die had er nooit puddingjes gegeten. Die kwam uit Colombia. En ik had een puddingje aan haar gegeven. En ik ging naar huis toe. 'S middags roept ze me in de kamer van kom even binnen. Ik zei, wat is er? Lekker, 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 zegt ze dus. Die had me nooit pudding gegeten.
Wat voor een puddingje? Grieksmeel?
Nee, dat was een chocoladepuddingje met slagroom. Van de Dirk. Nee, die contacten zijn heel erg leuk.
En voel je ook een soort affiniteit met die meiden?
Ja, je bent erg bezorgd om ze. En als ze een vervelende klant hebben, dan help ik ze ook vaak. Want soms moet er wel eens iemand de deur uitgegooid worden. Of wat ik ook vaak doe, soms maken ze stiekem een foto en dan schop ik dat telefoontje uit hun handen. En wat ook leuk is, ze denken vaak dat ik een verbonden politieagent ben.
Oh.
En dan zeg ik, I arrest you. En dan maken ze dat ze wegkomen. Ja, ik heb echt heel erg leuke contacten. En het zijn altijd mensen die over de prostitutie klagen die hier niet wonen. Mijn zus heeft een vriendin die zegt dat moet weg hier, maar ze woont in Amsterdam-Oost. Ik zeg, laat ze hier eens een keertje komen kijken. Dan ziet ze hoe het meevalt.
En jouw zelfgekozen naam verwijst ook naar Amsterdam.
Ja.
Dus I-S?
I-S-A, Isa, ja.
Maar er zit ook nog een puntje tussen.
Ja.
Dat vind ik ook wel heel bijzonder.
Ja, nou die punt mag er eigenlijk wel uit, want het is eigenlijk gewoon mijn vrouwennaam geworden.
Want waar stond die punt eerst dan voor?
Is Amsterdam.
Ja.
I-S-I is en dan Amsterdam.
Dus een soort spatie was
het. Ja, hier. Maar die mag er inmiddels wel tussenuit.
Wanneer ben jij je Isa gaan noemen eigenlijk?
Een aantal jaren geleden, toen zei Marjan, die vriendin van me, die zei dat.
Mm-hmm.
Ook met schilderen. Ze zegt, zoek maar een leuke naam uit, want je weet nooit. En toen, zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
Dus een pseudoniem.
Een soort artiestennaam, ja.
En ja, als je naar de letters kijkt, IS, ja, kun je aan terreur denken, maar je kunt ook denken aan intersexen.
Ja, dat is toevallige bijkomstigheid, want daar had ik echt niet aan gedacht.
Nee?
Nee.
Want jij bent geboren met een interseksenconditie.
Ja.
Kun je uitleggen wat dat precies is?
Dan ben je dus geboren met een vagina en een penis. En ze hebben dus gekozen om van mij een jongen te maken, maar dat is gewoon de verkeerde keuze geweest. Dat heb ik mijn hele leven moeten onderdrukken. Ik heb altijd als een soort onderduiker geleefd. Ik had kleding aan en ik kon niet zomaar open doen, want dat mocht niemand zien. En in deze buurt kan ik gewoon kleden zoals ik wil.
Want jouw vorige buurt, waar was dat?
Bij het Amstelstation.
Oh.
Dat is die buurt die nu gesloopt wordt.
Voor een nieuwe, gigantische flat voor in de plaats.
Ja, er komen woontorens van 100 meter hoog.
Oh my god, ja. En hoe was het om op te groeien?
Moeilijk. Je hoorde niet bij de jongens en niet bij de meisjes. Ik had een oom en die zou van mij wel even een jongen maken, dus ik moest roken van hem, wat ik dus helemaal niet wilde. Dat heb ik ook altijd geweigerd. Ik moest mee naar het voetballen, hè, want je moest echt een kerel worden. En als ik dan niet hard genoeg schreeuwde, kreeg ik een draai om mijn oren.
Mm.
Ik moest allemaal gore taal uitslaan. En ik, vrijdagavond was ik al ziek omdat ik zaterdag weer naar het voetballen moest.
Giftige mannelijkheid.
Ja.
En jouw ouders, hoe gingen zij daarmee om?
Die wilden er nooit over praten. Ik heb het een keer aan mijn moeder gevraagd en die zei van, oh, je groeide niet goed. Dus die liep gewoon weg. En mijn vader zegt zich niks te herinneren. Dat geloof ik dus niet, want zo is met hem over gesproken zijn toen ik geboren werd.
Over welke tijd hebben?
1950 ben ik geboren.
Wanneer wist je wie of wat je werkelijk was?
Nou ja, zo'n beetje tijdens de puberteit, hè. Het begon al toen ik heel klein was. Door die operatie had ik heel veel pijn met plassen, want ze hadden de boel gewoon weggeknipt. En toen heeft een tante van mij, die heeft een tobbe had je vroeger nog, waar de kinderen in gewassen werden.
Mm-hmm. Zaterdagmiddag?
Ja, allemaal in de tobbe. En dan zetten ze me gewoon in die tobbe en dan kon ik daarin plassen en dan deed die wond niet zo'n pijn. En daardoor, ja, dan kom je er langzaam achter dat het toch iets anders is. En dan ga je naar school en dan, ja, de meisjes willen niet met je spelen, maar de jongens ook eigenlijk niet, want daar pas je ook niet bij. Dus ik ben altijd een heel eenzaam kind geweest.
Mm. En waar vond je dan steun om jezelf te accepteren?
Ja, dat moest je zelf doen, want ik had dus ook geen vrienden eigenlijk. Ik ging altijd alleen wandelen bij het Nieuwe Meer. Daar woonde toen in de Sluisstraat. En dan liep je naar het Nieuwe Meer en daar heb ik een groot deel van mijn jeugd doorgebracht.
Hoe heeft jouw conditie de loop van jouw leven beïnvloed?
Heel erg.
Ja.
Want je hebt dus nooit een partner kunnen vinden. En je hebt nooit een gezin kunnen stichten. Ben dan, dat zeg ik, je bent altijd een heel eenzaam kind geweest, een heel eenzaam geweest altijd. En gelukkig heb ik nu een hele hoop goede vrienden, Evelien van Dijk, Marjan van der Veen en nog een Surinaams meisje waar ik als een zusje, is een zusje voor me. Dus ik heb hele goede vrienden en dat maakt me gelukkig.
Mm-hmm. En qua carrière?
Ik heb altijd bij Panta gewerkt. Ik was 20, toen ben ik aangereden door een dronken meneer. Toen was mijn rug kapot, mijn heup kapot, mijn gezicht helemaal verbrijzeld. Toen ben ik dus afgekeurd, maar ik wilde toch graag werken. En toen ben ik begonnen bij Trompenburg, dat was de voorloper van Pantar. En naar de hand ben ik dus bij Pantar gegaan. En daar ben ik ook langzaam opgeklommen. Daar heb ik conciërgewerk gedaan en een beetje begeleiding van andere mensen. En dat heb ik tot mijn pensioen gedaan.
En wisten ze daar van je?
Nee, ik heb het daar nooit verteld. Nee.
Dus je was undercover?
Ja.
Wat is het moeilijkst voor je geweest?
Ja, wat erg moeilijk was, dat ik me eerst durfde te uiten. Daar hebben Marjan en Evelien me enorm in gesteund. Want in het begin durfde ik echt niet naar buiten. Ik was gewoon bang. Ook voor de gevolgen. Maar want in die vorige buurt zeiden ze, kan je zo buiten lopen? Ik zeg, nou dat doe ik dus niet. Want het is gewoon veel te gevaarlijk daar. En hier kan het dus wel. Daar hebben ze me echt heel erg in gesteund. Dat was moeilijk. Maar het hele leven was eigenlijk moeilijk.
En had jij voorbeelden of ken jij andere mensen die ook in hetzelfde schuitje zaten? Of misschien trans mensen?
Nee, voor die tijd kende ik nog niemand. Ik ben nu dus in de, ik noem het altijd de roze gemeenschap, ben ik heel liefdevol opgenomen. En daar heb ik dus heel veel mensen leren kennen, maar daarvoor kende ik eigenlijk niemand.
Hmm. Ja, er is een prachtige documentaire over jou gemaakt door Evelien van Dijk.
Ja.
We krijgen daarin ook een inkijkje in jouw dagelijks leven.
Ja.
En jij toont je heel minimalistisch.
Ja.
Heeft dat ook verband met wie jij bent?
Ik heb altijd het idee gehad dat ik snel weg moet kunnen. Nu is het een beetje minder. Ik wilde nooit veel spullen hebben, want je was nooit zeker waar je kon blijven. Ik woonde in die vorige woning en dan werd er al door gezegd van ja, we gaan nu ontruimen, want het is, die sloop die was, speelde al 20 jaar. We gaan nu ontruimen en dan ging het weer niet door en dan kreeg je weer een deurwaarder aan de deur en dan ging het weer niet door. Dus ik heb altijd heel weinig spullen willen hebben. Ik moest het zo op kunnen pakken en mee kunnen nemen.
En wat ben je toen gaan doen?
Nou ja, ik had mijn werk dus. En het weekend was ik een beetje aan het schilderen of ik ging maar een beetje wandelen of even naar Amstelveen. Daar had ik een abonnement nog, ging ik met de tram naar Amstelveen, met de sneltrein. En ja, dat was uit mijn vrije tijdsbesteding.
Mm-hmm. Geen gas?
Nee.
In jouw vorige woning? In deze woning wel?
Er zit gas, maar ik heb het nog nooit gebruikt. De centrale verwarming, die heb ik nooit aangehad. Nou, koken doe ik niet, dus ik gebruik eigenlijk helemaal geen gas.
Maar is dat dan soberheid?
Nee, ik heb het gewoon niet nodig.
Ja, het is hier heerlijk.
Ja, het is hier 21 graden, terwijl er geen kachel aan staat. Ook in de winter, want die buren beneden ook, dat zijn oudere mensen, die stoken zo ontzettend veel. En je zit tussen andere huizen in.
Oh.
Dus dat is ontzettend warm.
Casa Rosso zal ook wel warmpjes stoken, denk ik zo.
Ja.
De warmte daarvan, die ook hier
ja.
Doorcijpelt.
Ja, die houden het wel goed bij. Dat zeg ik nogmaals, dat zijn erg leuke mensen.
En wat is voor jou als minimalist luxe?
Luxe? Veel spullen in huis, dat zou een enorme luxe zijn, maar dat wil ik dus niet. Mm-hmm. Wat ik hebben wil, dat koop ik gewoon. Mm-hmm. Dat is meestal wat acrylverf of wat penseeltjes of wat plankjes. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel nodig.
Ben je niet te bescheiden?
Nee, ik heb dat gewoon niet nodig. Dat heb ik altijd al gehad, mijn hele leven niet. Ik heb vroeger op een klein zeilbootje gewoond, onder een dekteentje. En toen had ik alleen maar een kaarslantaarn en wat spulletjes. En toen was ik ook eigenlijk al heel gelukkig. Dus dit is al een enorme luxe, dit huis.
Wat heeft je geholpen om niet bitter te worden? Want ik kan me voorstellen, ook ja, kwaad, verdrietig, teleurgesteld. Maar je komt heel mild over,
ja,
vind ik.
Misschien een relativeringsvermogen, ik weet het niet. Ik ben niet haardragel naar mensen toe. Dat, en als mensen me op straat uitschelden, dan denk ik, ach, je toont ook dat momentje domheid.
Maar ook best wel een opgeruimd karakter,
ja,
van nature.
Ja, ik weet niet hoe dat komt. Dat is moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Ja.
Inspireert jou als mens en ook als kunstenaar?
Nou, ik begon met stadsgezichtjes. Dat vond ik leuk om dingen uit mijn jeugd vast te leggen, omdat hier dus heel veel verandert. Mm. Ook op de westelijke eilanden, die scheepswerfjes en dat soort dingen. En later ben ik me dus een beetje gaan uiten door mannetjes te schilderen met hoge hakken, dat je toch echt dat, die dubbelzijdigheid een beetje in beeld kan brengen. Net als dat schilderij. Dat zijn dus allemaal gele jurkjes, maar één is een beetje donkerder. Dat symboliseert gewoon dat er ook iemand anders kan zijn.
Maar het zijn heel veel. Hoeveel zijn het er?
18 en één jurkje is dan wat anders van kleur.
Er zijn wel dingen die vaak terugkomen in jouw werk. Bepaalde thema's.
Ja, dat zeg ik. Die poppetjes en dat soort dingen, daar ben ik nu erg mee bezig. Stadsgezichten heb ik een beetje gelaten. Ik kan ook niet meer van die hele grote dingen maken, want ik heb gewoon het overzicht niet meer zo erg. En maar kleine werkjes vind ik leuk, want die werkjes heb ik ook allemaal gemaakt. Dat is de sexshop aan de overkant. Ja, dat is een stukje Breitner en dat is ook weer een poppetje.
Ja, op een broodplank volgens mij,
ja.
Toch?
Ja. Ja, dat is een mooi verhaal. Die hele grote plank, die heb ik gevonden. En toen ging ik bij Van Beek verf halen. Ik denk, zet hem even in de gang neer. En ik was hem vergeten.
Oh.
En ik verdorie, wat jammer. En een paar weken later ging ik weer verf halen bij Van Beek. Komt dat meisje heel iets naar me toe. We hebben je plank bewaard hoor. Dus die heeft een bepaalde geschiedenis gekregen. En dat is het leuke.
Maar het lijkt op een broodplank, maar het is echt een meter lang.
Ja, ik heb geen idee waar die voor is.
Smal?
Ja, ik zou niet kunnen zeggen waar die ooit voor gemaakt is.
Ook een smal hoofd.
Ja, anders past het er niet op.
Smalle ogen, een vogeltje ja. op zijn hoofd.
Ja.
Wie inspireren jou als kunstenaars?
Oh, heel veel. Breitner, maar ook Karel Appel en hoe heet het? Nou, er zijn zoveel van eigenlijk allerlei kunstenaars waar ik graag naar kijk.
En soms ben je ook best wel visionair met jouw werk, toch?
Ja, ik heb hier een werkje, de Zuiderkerk en een gevel van een huis. Dat heb ik geschilderd toen ik nog geen idee had dat ik hier kwam wonen. En dat is precies het uitzicht wat ik nu uit mijn woning heb.
Ja, het is niet te geloven. Ja, je ziet daar
en een andere
de toren van de Zuiderkerk.
Ja.
En ook vanaf een bepaalde hoogte is het geschilderd.
Ja, en die gevel, die halsgevel heet het geloof ik. En de zolderraam, nou dat kan je van de straat af dus niet zien. Maar het blijkt precies zo te zijn zoals ik het geschilderd heb. En dat heb ik in mijn andere woning geschilderd, toen ik nog geen idee had dat ik hier zou komen wonen.
En verrek, als ik hier nou hier naar het raam loop.
Ja, dan zie je precies
het uitzicht. Dan zie je het precies, ja.
Ja, precies.
En heb je meer werk met voorspellende gaven?
Ja, die kerk, dat is een schilderij van een kerk. Die heeft in 1903, is die geloof ik afgebroken op het Rokin. Er staat nog één zuil van. Die had ik dus nooit gezien. Dus ik heb dat uit mijn fantasie geschilderd. En later zag ik een plaatje ervan. En dat is precies zoals op het schilderij staat.
Oh, dus dat heb je goed aangevoeld dan.
Ja.
En bij jou thuis, is dit ook de plek waar je schildert?
Ja.
Een atelier?
Nee, ik heb geen atelier. Ik doe het gewoon in de kamer op mijn schoot. Leg ik een plank neer en dan...
Ik denk bijna, omdat ze zo klein zijn, je zou ze ook heel snel mee kunnen nemen.
Ja.
Als je het huis uit zou moeten, dan kun je ze allemaal zo in één tas
kan ik het zo, doen. Ja, ik heb toch ook zelf, ik ben zelf verhuisd. Ik ben de eerste huurder van Stadsgenoot die met de metro is verhuisd.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, gewoon een supermarktwagentje. Alles keurig ingepakt. Meubels die ik niet nodig had, heb ik bij voorbaat al weggegooid. En dus mijn spulletjes die belangrijk waren, die heb ik meegenomen. Het karretje metro, hier naar boven. En hier heb ik dus een nieuwe bank en wat tafeltjes gekocht. En voor
maar op de Nieuwmarkt dook je weer op?
Ja, met de lift. De lift naar het Amstelstation naar boven. De lift op de Nieuwmarkt naar boven. Stukje gracht lopen en hier weer naar boven.
En hoeveel keer moest je heen?
2 dagen, 10 keer per dag.
O, dat is wel pittig.
Toch? Ja, maar ik had een abonnement, dus het kostte niks extra's. En als het druk was, dan ging ik het gewoon lopen met het karretje.
Dat is ook weer een vorm van minimalisme.
Ja.
Kun je iets vertellen over jouw creatieve proces? Van hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, ik begin altijd met een schets. Soms zit ik wel een week te denken wat ik moet maken en dan is het in een kwartier geschilderd. Je begint met een schets en dan vlak je weer wat uit en je tekent er wat bij. En als het er naar mijn zin is, dan zet ik het over op een plankje. Dat grond ik eerst en dan ga ik het inschilderen.
En waar ben je nu dan bijvoorbeeld mee bezig?
Op het moment heb ik even helemaal niets. Ik zit wel weer te denken aan bepaalde dingen. Maar ik heb zoveel geschilderd dat ik even afstand neem.
Wat is jouw unieke stijl?
Nou, de klare lijnen op het moment. Dat vind ik wel een leuke stijl. Ik ben soms wel eens jaloers op de mensen die zo met een paar klodders iets kunnen uitdrukken, maar dat lukt me nog niet echt.
Je werkt heel lang aan
de voorbereiding.
Buitenlijnen,
ja.
Zeg maar.
Ja, ik teken er dus eerst over op hout, dan schilder ik het in en dan ga ik de lijnen erop zetten. En dat is het meeste werk, want als dat mislukt, dan kan ik nieuw beginnen, want dan is het hele werk bedorven.
Ja, ze zijn heel vloeiend. Je ziet nergens een wimmertje of een ding.
Nee. Ja, dat is heel moeilijk. Ik doe het ook vaak 's avonds, hè, als ik niet opgebeld word of niet gestoord word. Want als je eraf moet, dan wordt het weer dikker en dan gaat het niet.
En wat voor verf is het?
Acrylverf. Okay. Ik heb 1 keer met olieverf geprobeerd, maar dat duurt zo lang voordat het droog is. En dat kan je ook makkelijk overschilderen als er iets misgaat.
Hoe was het om het middelpunt te zijn van die documentaire?
Ging vanzelf. Heel vreemd. Evelien liep dus wel met me mee. En sommige dingen filmden ze met de telefoon en sommige dingen met een camera. En ik ging gewoon mijn gangetje en ja, ze liep gewoon mee. Ze keek af en toe en ging eigenlijk ja, vanzelf gewoon.
Heel ongedwongen.
Ja.
Hoe was het dan om jezelf terug te zien?
Heel vreemd. Als ik nu naar die film kijk, die dus zo'n 2, 3 jaar geleden is opgenomen, is het net of ik naar iemand anders kijk, omdat ik me nu doorontwikkeld heb met behulp.
Hoe ben je dan veranderd?
Nou, ik leef nu eigenlijk gewoon als vrouw en dat kon ik in die andere buurt niet. En eerst durfde ik me hier ook nog niet goed te uiten. En dat, ja, dat is nu helemaal weg. Alleen als ik naar officiële instanties moet, ja, dan moet je wel even mannenkleren aan, want anders klopt je identiteitskaart niet of iets. Dan moet je het wel, maar voor de rest heb ik altijd deze kleren gewoon aan.
En wat staat op je identiteitskaart dan, man?
Er staat nog steeds een M, omdat ik zo bij de burgerlijke stand ben ingeschreven. Ja, ik kan het veranderen, maar dan moet je allerlei rechtszaken gaan voeren en dat is zo'n gedoe. En die paar jaar, ik bedoel, ik ben nu bijna 75, dat die paar jaar laat maar zitten, hoor. Dat, helaas.
Zijn er specifieke problemen waar cisgender mensen nooit aan denken, waar jij wel mee van doen hebt? Of wat wil je wat mensen weten?
Ja, dat is, ze denken natuurlijk niet na. Als ik zo loop, dan denken ze, een travestiet. Maar ze hebben geen idee, want heel veel mensen weten niet eens dat intersex bestaat. Ik heb het zelfs wel gehad bij officiële instanties, dat je zei van ja, ik ben een intersex persoon. Huh, wat is dat? Dat is echt belachelijk dat er zo weinig bekendheid aan gegeven is.
Heb je inmiddels ook meer intersexe personen ontmoet?
Ja.
Sinds de documentaire?
Ja, bij de Oranjekerk een aantal mensen, ook in de soap. En ook een meisje die hier geweest is, die is ook intersex, nog een jong meisje. En die had het ook een beetje moeilijk met zichzelf en die is ook een paar keer hier geweest.
En hoe is dat om lotgenoten te ontmoeten?
Ja, we zien onszelf niet als zielig. Het is niet zo van, oh, we hebben hetzelfde lot en wat erg allemaal. He, gewoon hele leuke middagen met elkaar.
Wat zijn de voordelen van een intersexe conditie hebben?
Dat je meer begrip hebt voor andere mensen. Ik heb zowel begrip voor mannen als voor vrouwen. Ik zal ook nooit een meisje lastigvallen op straat met rare opmerkingen, want ik merk nu zelf hoe naar dat kan zijn. Mm-hmm. En omgekeerd mannen ook niet, daar zal ik ook nooit rare dingen tegen zeggen. Je bent breder georiënteerd eigenlijk.
Hoe voel je je te midden van de roze gemeenschappen?
Heel prettig. Ik ben ze heel dankbaar. Ik heb nog nooit zoveel liefde en vriendschap ontmoet dan van deze mensen.
Aan wie spiegel jij je?
Nou, er is Niki. Niki, dat is een ontzettend mooi transseksueel meisje, maar die is toen Miss Holland, bij die Miss Holland verkiezingen Miss Holland geworden. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ze is ook in de Oranjekerk geweest, ik sta ook met haar op de foto.
En de Oranjekerk, dat is ook verbonden met Roze Stadsdorp Amsterdam,
ja,
toch?
Ja, die geven één keer in de maand, of één keer, ja, nu even niet, maar normaal één keer in de maand hebben ze een leuke middag. En ook vaak een lezing, of mijn film is er ook gedraaid. En soms doet iemand een boekpresentatie. En heel interessant allemaal.
Is er iets wat je mensen mee wil geven?
Ja, let niet zo op elkaar en scheld andere mensen niet uit die anders zijn op straat.
Je noemde al Marianne.
Ja.
Wat betekent zij voor je?
Ontzettend veel.
Ja?
Ik heb het heel moeilijk gehad. En toen heeft ze me de gelegenheid gegeven om me bij haar ook om te kleden in huis. En ze heeft, ik had toen iemand in huis en die terroriseerde mij. Oh. Nu heeft ze ook de politie en de GGD ingeschakeld om dat allemaal in orde te maken weer. Die heeft ze weg laten halen. En die vrouw is ontzettend belangrijk voor me geweest. En nog steeds.
Jouw beste vriendin?
Ja.
En zij woont ook op...
Ze woont aan de andere gracht, op de andere gracht. We gaan ook vaak, iedere zaterdag gaan we samen even wat drinken. Mm-hmm. Bij het cafeetje hier in de buurt en een heel leuk restaurantje. En als het mooi weer is, gaan we lekker op het trappetje bij haar huis zitten.
Wat zijn voor jou de hoogtepunten van, zeg, de tijd van na de documentaire?
Nou, dat ik hier dus ben komen wonen, ja. En dat ik hier geaccepteerd word. Het was heel vreemd, het was een raar gevoel. Ik denk, wat heb ik een raar gevoel, maar dat is gewoon een geluksgevoel. En dat heb ik eigenlijk nooit gehad. En hier denk ik wel eens, dat voel ik me raar, maar dat is dan gelukkig zijn.
Oh. Je moet wennen aan.
Ja, dan moet je even aan wennen dat je ook gelukkig kan zijn.
En hoe zie jij je toekomst?
Gewoon lekker leven hier, leuke dingen doen. Ik ben nog mantelzorger voor een aantal mensen, dus goed verzorgen. Leuk met Evelien en met Marjan leuke dingen doen. En gewoon lekker leven, ontspannen leven, de laatste restant van je leven.
Als mensen nou meer van jou willen zien, waar kunnen ze dat dan vinden?
Sowieso de documentaire. Die staat op internet, alleen heb ik die adressen niet, dat moet even uitgezocht worden. En er zijn soms ook tentoonstellingen, er is in Amstelveen geweest, in de Soap, in de Hermitage, in de Flessenman is wat geweest. Dus hier en daar komt wel af en toe een tentoonstelling.
Nou, het is wel is.a, als je dat googelt, dan verschijnt er wel iets. En ik zal ook voor de luisteraars een link naar de documentaire zelf ook posten op culticulti.nl.
Ja.
Dat is echt heel erg de moeite waard om dat te zien.
Ja.
Een heel ontroerend verhaal vind ik. En een heel boeiend en lief persoon ook. Isa, dank je wel.
Graag gedaan.
Ik leef op Amsterdamse lucht vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdams parfum zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw, van uitlaatgas en duivenstront. En zelfs als het een beetje waait, de adem van de havenmond. Mijn Amsterdam, mijn wereldstad, ik ruik haast altijd jou erbij. Tot in de verste vreemde toe, mijn eigen stinkstad aan het ei. Mijn Amsterdam. Zo'n avond in de late herfst, als ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak en niets dan nevel om me heen. Terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dapper rookt, dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Mijn Amsterdam, mijn warme jas, ook als de winter kou me bijt. En alle nachten donker zijn, dan walm je van geborgenheid. Geen stad die zo de zinnen streelt, geen stad die zo het hart versterkt. Geen stad brengt zo mijn hoofd omhoog, geen stad die zo bedwelmt.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Wijs.
Schiedam, een paar maanden geleden. Met ons leesclubje De Boekennichtjes hadden we net een bespreking achter de rug. We besloten de dag smakelijk af te sluiten in een lokaal Thais restaurant. Gezessen liepen we naar binnen, waar we meteen luidruchtig werden begroet door de eigenaresse. Een Thaise van een jaar of 40 die ons eerst indringend aankeek en ons toen op een uitbundige, maar ook bazige wijze een plek toebedeelde. Een tikje overdonderd bekeken we de kaart. Zij bleef ondertussen 100 uit praten over pittig eten, Nederlanders en vooral dat we wel moesten betalen. Als toch vrij introvert mens vond ik haar bemoeizucht lastig. Was ze zo van zichzelf? Overwerkt? Baalde ze soms van ons? Toen de drankjes kwamen had ze een verrassing. De anderen kregen allemaal een blauw rietje, ik een roze. Voor jou, zei ze lachend, want zij zijn mannen en jij toch eigenlijk niet. Ik voelde mijn wangen gloeien. Was dit een onhandige grap? Onversneden haat? Zag ze me aan voor een ladyboy? Kennelijk kwam ik tussen die andere minstens zo homoseksuele mannen toch als het meest androgyn over. Zonder dat ik me daarvan bewust was, moet ik iets uitgestraald hebben. Dat restje nagellak misschien, mijn geverfde haar, bloemig parfum, intonatie? Ik had het weg kunnen lachen, kwaad kunnen worden, iets beledigends terug kunnen roepen, maar trok slechts mijn wenkbrauwen omhoog, alsof ik wilde zeggen, bitch, please. En ergens wist ik meteen, ik was in de kern eigenlijk niet beledigd. Misschien was dat wel de grootste verrassing. Tijdens de werkelijk zalige maaltijd ging het me dagen.
Ik hoorde hoe de gastvrouw aan de lopende band pittige uitspraken bleef doen, waarvan de meest schokkende richting vaste klanten bleken te gaan, die het nog wisten te waarderen ook. Haar botte manier van doen bleek geen best gedrag, maar eerder stand-up comedy, een spontane roast. Dat ze met mij een grap durfde te maken was dus geen lompheid, maar scherpzinnigheid. Ze zag wie ik was en raakte precies het randje. Bij het afscheid bedankte ik haar alsnog voor het eten en voor het roze rietje. Moedig voorwaarts.
Wat een weldadigheid.
Ik kom weer even helemaal tot rust.
Ja.
Ik wou even terugkomen op de Cultipedia van vorige maand. Toen hadden we het over de televisieserie Dynasty. Iemand zei tegen mij, je bent één heel belangrijk ding vergeten te vermelden. Namelijk dat de acteur Rock Hudson ook nog een belangrijke rol heeft gespeeld in die serie.
Zeker, ja.
En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk figuur in de queer history of Hollywood. Ik vond en vind dat Rock Hudson eigenlijk wel een eigen lemma verdient in de Cultipedia. Dus dat gaan we bij deze doen. Daar hebben we ook een mooie aanleiding voor, want we zitten dit jaar in zijn 100ste geboortejaar.
Oh.
Hij heeft geleefd van 1925 tot 1985. En nou ja, voor wie hem dan helemaal niet kent, hij was een filmacteur. En vooral in de jaren 50 en 60 een hele grote. Echt een van de populairste acteurs in Amerika. Daarnaast was hij gay. Dat is op zich niet zoveel bijzonders. En dat was het toen in Hollywood ook totaal niet. Er waren heel veel acteurs die homoseksueel waren. Alleen bij Rock Hudson was het toch net even anders als bij anderen. Om maar even een paar namen te noemen. Je had Cary Grant, Errol Flynn, Montgomery Clift, James Dean. Zelfs over Charlie Chaplin gingen wel geruchten. Maar dat waren inderdaad geruchten. En dat zijn het eigenlijk nog steeds. Die mannen die hadden zo'n ingewikkeld dubbelleven, niet alleen naar het publiek toe, maar vaak ook in hun eigen omgeving. Zelfs hun vrienden, hun familie wisten vaak niet precies hoe de vork in de steel zat. En dat was bij Rock Hudson echt anders. Hij leefde al een soort van, ja, laten we zeggen, een modern homoleven. Hij ging naar homobars in zijn jonge jaren al en hij woonde in een huis met meerdere homoseksuele mannen. En hij was misschien ook wel de eerste acteur die zijn carrière echt te danken had aan een soort gay netwerk in Hollywood. Hij verzeilde op een gegeven moment in een club, vrienden, allemaal gay waren, waar mensen bij zaten die veel invloed hadden. Die werkten voor de filmmaatschappijen, impresario's, agents. En met één daarvan, een zekere Henry Wilson, kreeg hij een relatie. Die man was 15 jaar ouder dan hij en die heeft hem echt tot filmster gekneed. Die stuurde hem naar de tandarts om zijn gebit mooier te laten maken. Die heeft ook die naam verzonnen, Rock Hudson. Hij heette eigenlijk Roy Shearer. Nou, dat bekte natuurlijk niet zo lekker. En die Henry Wilson bezorgde hem ook zijn eerste filmrol. Dat was een heel klein rolletje in een film en dan moest hij één zinnetje in zeggen. En dat moest 38 keer over.
Zo nerveus?
Nou, laat me meer zeggen. Het was meteen wel al duidelijk dat hij geen topacteur was. Hij had niet echt een waanzinnig talent. Hij moest het echt puur hebben van zijn looks. Dat was natuurlijk een hele mooie man.
Geen karakteracteur, maar meer een, ja, een ster.
Absoluut. Shakespeare, dat werd het niet voor hem. Maar hij was wel buitengewoon geschikt om in flinterdunne romantische komedietjes te spelen. Hij vormde een soort vast duo met de ook al altijd even fris geboende Doris Day.
Pillow talk, pillow talk. Another night I hear myself talk, 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 talk. Wonder how it would be to have someone to pillow talk with me.
Ja, die dus. Ja. Pillow talk, lover come back, send me no flowers. Het waren hele simpele, mierzoete romcoms. Maar ze gingen erin als koek en dat is echt ook wel zijn commerciële hoogtepunt geweest. Hij heeft daarnaast ook echt wel in goede films gespeeld hoor. Moet het ook weer niet overdrijven. Bijvoorbeeld echt in een van mijn favoriete films aller tijden, Giant. Prachtige, epische film waarin hij speelde met zijn beste vriendin Elizabeth Taylor en James Dean. Mm. Nou ja, over James Dean gingen ook allerlei verhalen de ronde. En er zijn ook wel geruchten wat er tussen James Dean en Rock Hudson is voorgevallen tijdens die opnames. Nou, waar de honden geen brood van lusten.
Ruzie dan? Of
nou ouders? Ja, ook. Ja, zeker.
Jaloezie?
Nou ja, kijk, James Dean was veel roekelozer dan Rock Hudson. Die was zeker wel biseksueel, minimaal. En die had in zijn jonge jaren ook wel als escortjongen gewerkt. En daar deed hij niet zo moeilijk over. En hij dreigde op een bepaald moment Rock Hudson te outen. Mm-hmm. En de enige reden dat dat niet gebeurd is, is dat James Dean tijdens die opnames nog zijn fatale auto-ongeluk kreeg. Want ja, die Rock Hudson, helemaal zonder dubbelleven ging het ook niet. Hè, zijn vrienden die wisten natuurlijk precies wat er met hem aan de hand was. Maar naar buiten toe, naar het publiek toe, zeker voor zo'n vrouwenidool, ja, zou die homoseksualiteit natuurlijk killing zijn voor zijn carrière. Hij is ook nog een keer getrouwd geweest. Ook rond diezelfde tijd, toevalligerwijze, met een zekere Phyllis Gates. Dat was een huwelijk dat was gearrangeerd door die Henry Wilson, die toen nog steeds Rock Hudson's vriend was. Kun je nagaan hoe twisted dat allemaal was.
Was zij ook van de familie?
Dat wordt wel beweerd, dat wordt wel gezegd, ja. Het was geen heel gelukkig huwelijk, mag duidelijk zijn. De huwelijkse trouw, dat hield hij niet vol, want hij ging natuurlijk vreselijk verlangen naar seks met mannen. Hij ging ook op een gegeven moment weer de homokroegen afstruinen. Hij bezorgde haar nog hepatitis. Hij schijnt haar ook wel geslagen te hebben in een dronken bui. En na 3 jaar hielden ze het voor gezien, dat huwelijk. En zij is daarna nooit meer getrouwd geweest. Ze heeft een heel klein alimentatietje gekregen. Ze heeft ook niks uit zijn erfenis gekregen. Zij is wel heel slecht behandeld door hem. En ook wel een bewijs dat dit soort schijnhuwelijken gewoon niet oké zijn.
En wanneer kwam nou uit, of werd het meer publiek, dat hij gay was?
Nou, dan moeten we even fast forwarden naar de jaren 80. Hij was toen al een beetje uitgerangeerd. Zijn filmcarrière was begin jaren 70 afgelopen na een paar enorme flops. Jaren 70 speelde hij vooral nog in televisieseries. Heel succesvol was een detective-serie, Macmillan and Wife. Die kan ik me ook nog wel herinneren. Maar in de jaren 80 kreeg hij dus hele grote gezondheidsproblemen. Hij had zijn hele leven had hij flink gezopen en flink gerookt. En 1981 kreeg hij als gevolg daarvan een enorm hartinfarct. Daar is hij toen met behulp van een 5-dubbele bypass-operatie is hij daar weer bovenop gekomen. Maar zijn carrière was toen echt wel afgelopen. Toen kwam in 1984 de uitnodiging om in Dynasty te spelen. Nou, in die serie was het zo, Crystal was inmiddels gescheiden van Blake. En Rock Hudson moest Daniel Rhys spelen, Crystal's nieuwe lover. Maar wat hij aan niemand verteld had, was dat hij al een paar maanden eerder van de dokter te horen had gekregen dat hij AIDS had. En dat was wel een dingetje ook, want hij had een paar behoorlijk heftige zoenscènes met Crystal, met de actrice Linda Evans. Maar nu weten we dat je van zoenen geen AIDS krijgt. Maar destijds was dat allemaal nog niet zo duidelijk, dus het was toch wel netjes geweest als hij dat even verteld had. Maar goed, die opnames die verliepen rampzalig. Zijn gezondheid was echt al heel erg achteruit gegaan. Hij zag er ontzettend slecht uit.
Heel vermagerd.
Nou, mensen die die serie keken en die hem al jaren niet op tv hadden gezien, die schrokken zich helemaal lam. En hij had een probleem met zijn geheugen. Hij kon zijn teksten niet meer onthouden, dus dat werd niks. De bedoeling was dat hij een vast karakter zou worden in die serie, maar ze hebben hem na een paar afleveringen hebben ze hem er weer uitgeschreven. En een paar maanden later was hij dood. En om eens even op jouw vraag terug te komen, ja, zijn homoseksualiteit kwam uit toen bleek dat hij AIDS had. Die laatste maanden van zijn leven, die zijn echt een hel geweest. Hij was wanhopig op zoek naar hulp en naar remedie. Hij is een paar keer naar Parijs gevlogen, omdat ze in Frankrijk iets verder waren met AIDS-behandelingen dan in de Verenigde Staten. Maar ja, daar konden ze ook niks voor hem doen. Toen is hij in een Parijse hotelkamer is hij helemaal ingestort. Moest hij op een brancard terug naar de VS. Maar ja, die mensen in dat vliegtuig zagen dat ook wel. Dus toen lag op straat dat het echt helemaal niet goed met hem ging. En toen bleek al vrij snel dat het AIDS was. Het hele tragische was het eerste AIDS-medicijn, AZT, dat was er inmiddels wel al, maar was nog niet vrijgegeven voor algemeen gebruik. Hij heeft toen nog in zijn wanhoop zijn oude Hollywood-vriend, inmiddels president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, benaderd om hem daarmee te helpen. Maar het lag politiek te gevoelig en Reagan heeft hem echt gewoon laten barsten.
Ja, verschrikkelijk.
En een paar maanden later was hij dood. Heel triest, maar zijn dood is niet voor niks geweest. Want het was wel een wake-up call voor de hele wereld. Voor Rock Hudson, zeker in Amerika, hoorde je in politiek en de media eigenlijk niks over AIDS. De algemene gedachte was, dat is een lokaal probleempje bij een paar hele promiscue homo's. En die krijgen waar ze om gevraagd hebben. Maar we zijn geobsedeerd door celebrity.
Ja.
En dat zo'n beroemd en geliefd en iconisch iemand AIDS kreeg, betekende wel dat meteen iedereen rechtop zat en er meteen heel veel aandacht voor kwam. En dan moeten we natuurlijk ook even Elizabeth Taylor noemen, zijn beste vriendin die hem nooit heeft laten vallen. En die na zijn dood haar hele leven heeft ingezet voor het ophalen van geld voor AIDS-onderzoek, het aandacht vragen voor AIDS in zijn naam.
Ja.
Dus dat is dan nog een enigszins positieve noot. Nou,
waar wil je mee afsluiten?
Rock Hudson heeft ook gezongen. Het was geen geweldige zanger, maar hij heeft een paar platen gemaakt. En tot mijn grote verbazing kwam ik een LP tegen. Rock Hudson Sings Rod McEwen.
Oh,
ja.
Dat is een verrassing.
Ja, daar keek ik ook heel erg van op. Van Rod McEwen. Ja, dat is geen nummer van Rod McEwen, hè?
Oh.
Dat zong hij alleen maar. Dat was een cover van... Maar nee, nummers van Rod McEwen. En voor wie destijds onze Cultipedia over Rod McEwen niet gehoord heeft, een hele belangrijke homoseksuele liedjesschrijver en dichter. Ik heb gekozen voor een liedje omdat het zo'n mooie, een beetje trieste, eigenlijk heel ironische titel heeft. En eigenlijk ook weer hoopvol. Love's Been Good to Me.
Dankjewel.
I have been a rover. I have walked alone. Hiked 100 highways. Never found a home. Still in all, I'm happy. The reason is, you see, once in a while, along the way, love's been good to me. There was a girl in Houston, out where the hot wind blows. Why I had to leave her, God Almighty knows. For she could take the long hot summer and cool it with a sigh. But words have no more wisdom when it's time to say goodbye. I have been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all, I'm happy. The reason is, you see, once in a while, along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go. I have been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all, I'm happy. The reason is, you see, once in a while, along the way, love's been good to me.
Dit was Culti 139. Ik ben Robert Weijers en spreek mijn warme dank uit richting freesound.org, Perfume Genius, Isa, Jaap van Riemsdijk, Eveline van Dijk, Anna Roxanne, Jenny Arian, Bert Boelaars, Wiparaat Pieng Su Wan, Mark Hesslink, Rock Hudson, Doris Day en Lydia Till. Voor meer Culti-Culti, inclusief het gehele audioarchief en zoekfuncties op gasten, Cultipedia en meer, verwijs ik naar culticulti.nl, Culti met de K van Klare Lijn. Of abonneer op de podcast via de podcatcher naar keuze. Tot Culti-Culti.
Culti-Culti, 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 Culti-Culti.